In Efeze 3 waren wij midden in de parenthese, zoals dat zo fraai heet. Dat wil zeggen, de situatie van Paulus in de gevangenis, die dan zegt dat het uiteindelijk gaat om, wat hem betreft althans, om de openbaring van de verborgenheid, welke is in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, maar nu wel degelijk, er is geopenbaard namelijk, aan zijn heilige apostelen en profeten, meervoud, niet alleen Paulus, door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn, en die heidenen, dat zijn dan toch, maar dat staat er ook in Christus door het evangelie, het zijn gelovigen uit de heidenen. Hè? Er wordt slecht Bijbel gelezen, ik kan zeggen tegenwoordig, maar dat was natuurlijk altijd al zo. Ja. Ja. Met halve zinnen en dat soort dingen. Maar doe maar. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen met de Joden uiteraard, want het tegenovergestelde van heidenen is Joden. Je hebt maar twee soorten mensen. Nou ja, drie, maar eigenlijk twee. Joden en heidenen. En voor zover het toch drie is, is het de gemeente Gods. Je weet het wel. De Joden, de heidenen, de gemeente Gods. Maar heidenen zijn dus niet Joden. En dus ook, die behoren tot de twee stammen, want daar gaat het dan over eigenlijk. Hè? Althans de erfgenamen van het twee stammenrijk. Want er zijn er genoeg, meer dan genoeg, die weliswaar van Juda afstammen, maar toch als heiden gerekend worden, omdat ze in de ballingschap gegaan zijn naar Assur, dan wel de wereld overgetrokken zijn. Maar ja, dat zijn allemaal van die dingen die als u ze weten wil, komt u er wel achter. Als u het niet weten wil, dan hoeft het niet, want ik ga het nou ook niet vertellen. Ik laat het er maar weer even bij. Dus dat de heidenen zijn in Christus, weet u wel, dat is het voorgaande hoofdstuk. Dat gij die eertijds heidenen waart enzovoort nabijgebracht zijt. Gij die vervreemd waart van het burgerschap Israëls. Dat gij nabijgebracht zijt en met in één lichaam. Dus samen met de gelovigen uit de Joden in één organische eenheid, lichaam, gebouwd wordt tot als het ware één tempel. En dus een koninklijk priesterlijk volk. En dat was dus één verborgenheid, staat er. Dat klopt ook, dus aantoonbaar dat dat een verborgenheid is in het Oude Testament. Omdat het daar niet expliciet gemeld wordt. Maar hier wordt dan gezegd dat de essentie is dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam. Dat is uiteraard datzelfde lichaam als uit een halve bladzijde eerder. Efeze 2 vers 16, opdat hij die beiden met God in één lichaam enzovoort zou verzoenen. Dus dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en dus mede deelgenoten, voluit deelgenoten was ook goed, maar het heet mededeelgenoten, samen namelijk met de deelgenoten uit de Joden. Mededeelgenoten zijn er belofte, bij mijn weten staat er niet zijn belofte, maar gewoon de belofte. Dat is een kwestie van handschriften, dat verhaal kent u langzamerhand. De oudste handschriften hebben het niet over zijn belofte, maar over de belofte. Wat mij betreft maakt het geen verschil. En dan in Christus, strikt genomen had daar ook moeten staan, in Christus Jezus. Maar ook een kwestie van handschriften. Dus mededeelgenoten der belofte in Christus Jezus. En de belofte, dat is die samenvattende term, zoals we die ook vinden in het voorgaande Bijbelboek, namelijk in Galaten, in het bijzonder hoofdstuk 3 en wellicht hoofdstuk 4. maar hoofdstuk 3 in de eerste plaats, waar dan gesproken wordt over de belofte van God aan Abraham, die dan vervuld wordt in onze tegenwoordige tijd reeds. Niet voltooid, maar wel vervuld. Dus een vervolg op hierna ook nog, natuurlijk, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar er staat dat zolang de wet er was, waar kon de belofte aan Abraham niet vervuld worden. Maar sinds de wet vervuld is, zijn wij erfgenamen van die belofte, staat er. Dat wil zeggen, wordt die belofte vervuld. En dat is hier dezelfde belofte. Het gaat om de komst van een nieuwe schepping, een nieuw verbond, nieuw leven, wat het maar is. En dus staat hier drievoudig, de heidenen zijn mede-erfgenamen met de Joden. De heidenen zijn van hetzelfde lichaam. Dat heet dan ook weer het lichaam van Christus, uiteraard. En heidenen zijn dus deelgenoten van de belofte, want alle gelovigen zijn zaad van Abraham. Staat in Galaten 3 en wordt daar toegepast op onze bedeling. Dus ja, dat is niet op af te dingen. En dat is inderdaad in het Oude Testament verborgen, maar ik moet er eigenlijk niet meer op ingaan, want ik heb je meegenomen naar alle nieuwtestamentische schriftplaatsen waar sprake is van dat begrip verborgenheid. En toen kwamen we ook voorbij Romeinen hoofdstuk 11, waar staat, ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En ik ken alle theorieën over het vers, zodat we daar niet over hoeven discussiëren, zeg ik, we kennen ze allemaal. Maar het enige echte antwoord op de vraag hoezo is dat verborgenheid, is dat het daar gaat om dat deel van Israël dat verhard is geworden. Dat is het Joodse volk, officieel. Israël bestaat uit twee delen, de beide huizen, de beide geslachten van Israël. Het Joodse deel is verhard, maar dat stond niet in het Oude Testament, in Jesaja, dat het alleen gold voor het Joodse deel van het volk. Heb je dat nog? En het andere deel is niet verhard, dat is het heidense deel. Dat is het deel wat Lo-Ami is. En met de term uit Deuteronomium en later uit Hosea. Natuurlijk. En hier wordt gesproken over onze bedeling, waarbij Jood en Heiden door geloof één geheel, één lichaam geworden zijn, enzovoort. En ik moet er nog wat anders bij zeggen, ik weet niet of dit de juiste moment is of niet, maar het is nooit weg. En het is bovendien gratis, dus zeg ik het maar even bij. Er wordt, ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet, maar kijk, wat besproken wordt over dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, dat gaat maar niet over het idee dat heidenen ook zalig kunnen worden of zoiets. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Het doet er trouwens toch niks toe wie het bedacht heeft. Het is namelijk niet waar. Daar gaat het namelijk niet over. Dat kan niet, want heidenen konden altijd al zalig worden. In de zin van, God rekent geloof tot gerechtigheid, niet alleen bij Joden, maar ook bij heidenen. Dat is altijd zo geweest. Voorbeeld, ja, ik ken alleen maar belachelijke voorbeelden. Voorbeeld, Abraham. Want Abraham was een verdorven Syriër. Ik heb vergeten waar het staat, maar het staat echt in de Bijbel. Staat de vertaling. Hij was een heiden. Hij was bovendien onbesneden. En hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En dan een die misschien iets minder belachelijk is dan, oké, Noach was toch een heiden, er bestond nog geen volk Israël. Nog in geen eeuwen. En dan staat er, Noach vond genade in de ogen des Heren. Noach was een rechtvaardig man. Dat laatste kan natuurlijk niet, want er is niemand rechtvaardig. Maar het staat wel in de Bijbel. En dat betekent dus dat hij een gelovige was. En dat zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En later in Hebreeën lees je dan Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, de ark toebereid enzovoorts. Zo is dat. Dus het idee dat heidenen zalig konden worden als zodanig, ja, dat is helemaal niet te verborgen. Het is ook niet nieuw, het is ook nooit geïntroduceerd. Het is altijd zo geweest. En als je zou zeggen, ja, maar het gaat erom dat heidenen deel kregen aan de zegeningen van Israël, dan moet ik u zeggen, wat dacht u van Rut? Dat was toch ook maar iemand die deel kreeg aan de koninklijke familie. Als hij nou nog uit Argentinië kwam. Nee, die kwam uit Midian. Hè? Dus ja, en wat dacht u van, een heel andere dan, Naaman? De Syriër, die ging zelfs gewoon weer weg. Nou ja, met een bakje met grond uit Israël. Een flesje Jordaanwater, ja. Misschien wel zoiets, wat ze maar doen tegenwoordig. Maar zoiets, het is altijd zo geweest. Er niks moeilijks aan. Dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat, maar dat schijnt men altijd te vergeten te zijn, is dat Israël, van, op grond van het ontstaan van Israël, op grond van de roeping van Israël, het koninklijke en priesterlijke volk was, dat God zou gebruiken in de rest van de geschiedenis blijkbaar, voor zijn doel, voor zijn werk, hetgeen fundamenteel en primair inhoudt, dat aangezien het werk Gods bestaat uit spreken, betekent het dus dat hij zou spreken via Israël, dat wil zeggen dat hij zijn woord aan Israël zou bekendmaken, en voor zover hij nog op andere wijze dan alleen verbaal zou spreken, want God heeft eertijds of voortijds veel malen op vele wijze gesproken, heeft hij dat ook gedaan door Israël. Dus hij heeft Israël ook gebruikt als aanschouwelijk voorbeeld voor, nou ja, wat hij maar vastgelegd wilde hebben, zal ik maar zeggen, dat is het. Vandaar, tegenwoordig barst ik in lachen uit. Als iemand zegt, ja, maar dat staat wel in de Bijbel, maar dat is voor Israël. Ze bedoelen, dat is niet voor ons, want het is voor Israël. En dan moet ik lachen om een heleboel redenen. Ja, dat is niet, goed, dat is niet netjes, ik weet het, maar ik word er ook een beetje moe van. Wat moet je dan huilen? Dan, ja, dat kan ook. Dat is, voor Israël en dan niet voor ons. Punt 1, hoezo zijn wij niet Israël? Leg dat dan eens uit. Niet dat ik het tegenovergestelde beweer, maar leg dat dan eerst eens uit. Waarom wij niet Israël zijn. Weet je wie je grootouders zijn? Je overgrootouders ken je die ook? En dan, daarna? Of daarvoor? Weet je dat? Nou dan. En hoeveel Israëlitische voorouders moet je hebben voordat je ook tot Israël gerekend wordt? Moet je allemaal weten dan. Hoezo? Dat is één. En het andere is, ja, in Israël, sinds de roeping van Israël, sinds het volk bestaat, dat is dus strikt genomen sinds de Sinaï, of althans sinds de uittocht uit Egypte, kijk niet op 7 weken. Of waren 3 weken? 3 dagen? Nou, maar, toch maar. Sinds de roeping van Israël spreekt God uitsluitend via Israël. Dat wil zeggen, als hij wat te zeggen heeft, doet hij het aan Israël. Heb je dat nog? Nee, en als hij wat aan Nebukadnezar wil zeggen, dat bepaald niet een Israëliet was, dan laat hij wel Nepi, want zo noemen wij hem, Nepi, ter onderscheiding van Nappi. Want, hè? Dat was Napoleon. Ja, je gaat vooruit. Ja, dat gaat goed. Maar goed. Aan Nebukadnezar dat we zeggen, laat die Nebukadnezar dromen, die dan niet weet wat hij ermee moet. En dan komt er toch een Israëliet om het uit te leggen. Bij de farao was het ook al zo, maar toen bestond er nog geen volk Israël. Hè? Ja, alleen de kinderen Israëls, de Hebreeën. Maar een volk was het officieel nog niet toen. Moest als zodanig nog geboren worden, dus het was het ongeboren leven. Ze moesten nog naar het Doornbos. Of, nou ja, laat maar zitten. Ik raak altijd in de war daar. In de pauze zal iemand het u uitleggen. Goed. Maar goed, sinds de roeping van Israël spreekt de Heer altijd via Israël. En hij gaat, zijn werk gaat altijd via, dus daar begint het altijd. Dus het is altijd voor Israël. Dus als je dat roept, dan dat is een open deur intrappen. Dat heeft geen enkele zin. Natuurlijk is het voor Israël. En hij blijft eerst de Jood enzovoorts. Maar er staat toch niet dat het exclusief is voor Israël? Israël is dat uitverkoren volk. Niet om zalig te worden als zodanig, maar om zijn woord te bewaren. Dat is de hele clou van de gemeente in onze dagen ook. Het is één ding om vast te stellen dat de gemeente bestaat uit het totaal van gelovigen, namelijk wedergeboren mensen. Dat is zo. Maar tegelijkertijd hebben zij de verantwoordelijkheid om dat woord dat ze aanvaard hebben ook daadwerkelijk te bewaren en dus eventueel te prediken. Dat is de priesterlijke functie. En dat is wel degelijk de functie van Israël. En als u zegt, dat is toch raar dat het bij elkaar hoort, is, dan moet ik u zeggen, ja, je kan toch niet verwachten dat iemand die, persoonlijk dan, hè, je kunt niet verwachten dat een mens die het woord van God niet heeft geaanvaard, beschouwd moet worden als een priester. Daar komt niks van terecht. En wat Israël betreft, God zou zijn woord geven aan Israël en Israël zou het woord bewaren. Maar het gros, de meerderheid van Israël, heeft zich daar niks aan gelegen laten liggen. Het waren dus toch altijd weer alleen de gelovigen daaruit die de dragers waren van die verantwoordelijkheid van priesters en koningen, zal ik maar zeggen, van het woord bewaren en dat uitdragen. In onze dagen is het ook zo, en ik ben van mening dat als je het echt netjes fundamenteel tot op de bodem uitzoekt, om zo te zeggen, in de Bijbel, zonder de bochten af te snijden, zal ik maar zeggen, dan is zo gelegen dat priesterlijke volk was het Joodse volk, maar er waren er uiteindelijk te weinig en sowieso het hele volk wilde niet en er waren maar te weinig die het wel wilden. Maar ze waren ontrouw aan dat woord dat hen toebetrouwd was. En toen heeft de Heer dat van hen weggenomen, van het Joodse volk, dat van Ammi dus Lo-Ammi werd. En in plaats daarvan heeft hij datzelfde woord gegeven aan Efraïm, aan de 10 stammen van Israël. En dan zegt hij, maar die waren toch ongelovig? Dan moet ik u zeggen, nou officieel niet, maar in meerderheid waarschijnlijk wel. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Heb u dat nog? En zoals het alleen de gelovigen uit de Joden waren die geacht moeten worden priesters te zijn, in de praktijk, de facto heet dat in het Latijn, zo is dat in onze dagen met de 10 stammen van Israël. In de praktijk zijn het alleen de gelovigen uit die 10 stammen van Israël, maar die 10 stammen zijn het priesterlijke volk. Strikt genomen, zij zijn ook de bruid in de Bijbelse gedachtegang. U weet wel, de bruid. Men schrijft het toe aan de gemeente, maar over de gemeente wordt zoiets nergens gezegd, zelfs niet gesuggereerd. En toch, er zit een kleine kern van waarheid in, maar het gaat over de 10 stammen van Israël. Dat staat namelijk gewoon in het Oude Testament, met grote nadruk, in het bijzonder in Hosea. Daarna natuurlijk in Jeremia 31, maar expliciet met nadruk in Hosea de eerste hoofdstukken. En ik zal u, gij zult Lo-Ammi worden en toch zult gij weer Ammi zijn en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Nieuwe vertaling, ik zal u mij tot bruid werven enzovoorts. Zo steekt het in elkaar. En dat is waar hierover gesproken wordt in deze hoofdstukken. En ik neem aan dat ik dat ook gezegd heb naar aanleiding van Efeze 2. Want ja, die goede werken waarin wij zouden wandelen, dat zijn priesterlijke werken, want we zijn een priesterlijk volk. Een tempel namelijk. Zie? En dan, nadat dat gezegd is, ik heb het u verteld, dan kom je vanuit hoofdstuk 2. Je kan gewoon doorlezen in hoofdstuk 4. Dat moet ik u gezegd hebben. Toen was hij er niet. Nee, dat was niet vorige keer, dat was langer terug. En want hoofdstuk 4 begint met, zo bid ik u dan ik de gevangenen in de Heere. Maar dat is precies zoals hoofdstuk 3 ook begint. Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus. Enzovoorts. Heb u dat? En hoofdstuk 3, heb ik u gezegd, is één parenthese, zo heet zo'n ding. parenthese, een tussen, para, thesis, een tussenstelling, tussen haakjes als het ware. En daarin gaat de apostel in op dat begrip verborgenheid. Hij zegt, je moet gehoord hebben van de bedeling, de huishouding, de heerschappij van de genade Gods, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Want dit staat niet expliciet in het Oude Testament. Ik heb het tenminste nooit kunnen vinden. Wel iets vaags. Nou ja, vaag. Ik hoop niet dat u dat verkeerd uitlegt, maar wel enige uitspraken in het Oude Testament, in de profeten, waarin staat dat toch die tien stammen in hun ballingschap, in hun verstrooiing, in hun diaspora, dan toch niet helemaal vreemd zouden zijn van de Heer. En dat ze daar toch de Heer zouden gedenken en dat de Heer hen zou gedenken in die situatie, terwijl ze in het buitenland zijn, enzovoort. Dit is allemaal niet bekend, maar ja. Maar het staat er wel. Maar wat dat dan inhoudt, wat de Heer dan aan hen zou doen daar in de ballingschap, ja, dat staat er dan niet. En wat je vervolgens wel weer vindt in het Oude Testament, is dat als de Messias komt, dan zal op een of andere wijze zullen die beide huizen van Israël weer verenigd worden. Waarna de vraag is, is de Messias al gekomen of niet? Nou ja, voor zover hij reeds gekomen is, hetgeen enigszins verdedigbaar is, maar voor zover hij reeds gekomen is, zover ook worden 2 en 10 stammen bij elkaar gebracht. Dat wil zeggen, tot op zekere hoogte. Wij geloven dat de Heer gekomen is, dat de Messias gekomen is, wat als je wat afstand neemt en als je het mondiaal beschouwt, niet juist is, want hij moet nog komen, want in het verleden kwam hij niet, in het verleden ging hij. Hè? Hij werd gegenereerd, aangesteld, heden heb ik u gegenereerd, en toen verborg hij zich meteen. Nou ja, hij kwam nog even dag zeggen. Nee, ik spot er niet mee, maar ik wil duidelijk maken wat de Heer deed. Hij verscheen bij gelegenheid aan zijn discipelen, aan een enkeling. Dat waren trouwens tekenen aan die ene vrouw en aan die ene discipel. En dan, Petrus heb ik het over, en hij verscheen aan de 10 en daarna alsnog aan de 11. Enzovoort. En hij verscheen aan meer dan 500 op één keer in Galilea, waar hij ze besteld had. Dus dat was ook iets specifieks wat hij deed. Dat was een collectief afscheid. En daarna nog op de Olijfberg definitief. Dat was de laatste keer. En dat was het dan. Hij ging dus. En hij is zich voor de wereld verborgen. En tot zijn discipelen zei hij dat ze zijn getuigen zouden zijn. In plaats van dat hij zichzelf zou vertonen, moesten zij zeggen dat ze hem gezien hadden. Toch? Zo ging het. Dus ja, maar wij zeggen, ja, hij is gekomen, want hij is de Messias enzovoort. Zijn ook dan 2 en 10 stammen bij elkaar gebracht? Nou, er is wel wat voor te zeggen, ja. Al was maar omdat Jacobus het erover heeft, over al die stammen in de verstrooiing, en omdat Paulus het erover heeft, en omdat de Heer Jezus erover had trouwens ook, over die beide huizen van Israël enzovoorts. Dus ja, en hier staat het ook, het is bij elkaar, alleen dat is nog niet voltooid, maar binnen dat lichaam van Christus, daar komt het tot stand, en het komt tot stand via Efraïm in onze dagen. Dat is waar het feitelijk over gaat. En dan zal ik u nog wat zeggen, want ik heb het er nou toch over. Tot mijn verrassing, elke keer weer komt die discussie omhoog over Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. En men leest het, ik weet niet. Ja, maar. Men roept dat rond, hè. Men leest het namelijk alsof er staat dat vanaf Handelingen 28, vers 28, vanaf dat moment, de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En ook dan zou ik eigenlijk in lachen moeten uitbarsten. Want heb je dan het voorgaande hoofdstuk niet gelezen? de voorgaande 27 hoofdstukken? Ja. Ja. Hoe bedoel je? Hoe zal de zaligheid naar de heidenen gaan? Wat is er voor dwaasheid? Het gaat. Men leest het alsof het een aankondiging is van iets. Dat is het niet. Het is een afkondiging van iets. Dat is niet hetzelfde. Het is het eind van de film, niet het begin. Heb u het nou? Het boek Handelingen is het boek waarin gedemonstreerd wordt hoe de zaligheid naar de heidenen ging. Dat weet iedereen. Samenvattend, wat is Handelingen? De prediking van het evangelie na de opstanding van Christus en de zetel, om zo te zeggen, de residentie, verplaatst zich van Jeruzalem naar Rome. Toch? Het begint in Jeruzalem, eindigt in Rome. Gaat het toch van de Joden naar de heidenen? Maar dan nog, het gaat in die uitspraak ook niet over de prediking van het evangelie aan de heidenen. Het gaat over de prediking van het evangelie door de heidenen, jazeker. Het gaat over dat de zaligheid als zodanig gedeponeerd wordt. Dat wil zeggen, van de Joden wordt weggenomen. Het wordt ook tegen de Joden gezegd trouwens, daar in Handelingen 28 vers 28. Het wordt daar tot de Joden gezegd, het wordt van hen weggenomen. Het was al van hen weggenomen, dat is wat er staat dus. En het was al gegeven aan heidenen. Noem dan eens een heiden aan wie het gegeven was. Paulus, de man die het zegt. De Romein, die daar in Romeins staatsburgerschap verkeert. Omdat hij een Romein is, anders had hij daar niet eens kunnen wezen. Begrijp je wel? Maar het gaat niet over de vraag wie de zalig wordt, wie de behouden wordt, wie de wedergeboren wordt, of wat dan ook maar. Het gaat erom waar de zaligheid als zodanig gedeponeerd is. De zaligheid. Die van Simeon, die zei, mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. En wat zag hij? Het kindje Jezus, dat hij in zijn arm had. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Jawel, maar de Messias en de Messiaanse zegeningen zijn van de Joden weggenomen en zijn gegaan, zei die Simeon trouwens ook meteen, ze zou gaan naar de einde der aarde, tot licht der heiden, het einde der aarde in Angleterre en in Britann. Dat zei hij er niet bij, maar dat staat er wel in het schriftgedeelte wat hij aanhaalde. Hè? Je kan hem niet missen hoor. Dat u weet waar het over gaat hier in Efeze 3. Hè? Over de huishouding, eigenlijk memshela, de heerschappij der genade gods, die verborgen was. Wat is er dan zo verborgen? Nou, dat God zijn werk doet via Efrem en niet via Juda. Via dat deel van het volk dat beschouwd wordt, werd, en nog steeds wordt trouwens, door de Joden, als heidens. Zie? Dat is Ami. In onze dagen. En Paulus is daar een voorbeeld van, ja. Zie. Dat zegt hij ook meteen, dat zo is. Waarvan, dat is het volgende vers namelijk. Waarvan ik dienaar geworden ben. En dan zeg ik weer wat ik altijd zeg, Paulus. Ja, je kan hem voor Jood verslijten. Maar dan was hij toch echt een versleten Jood, hoor. Want ik heb het u vaker gezegd, denk ik, hij gebruikt de term niet voor zichzelf. Hij is een heiden. Oké, fariseer, een Hebreeër uit de zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin, enzovoorts. En om het Jood zijn gaat hij heen. En dat is waar het over gaat. Hij is daar bij uitstek een dienaar van. Begrijp je me goed? Ditzelfde evangelie wordt gepredikt door de apostelen, door de twaalfen, die we allen kennen als Joden, ook uit het geslacht, uit de stam van Juda, om zo te zeggen. Maar die hebben allemaal moeten leren dat ze geen Joden meer zijn, dat ze daar een onttrokken zijn geworden, al was het maar omdat ze wedergeboren zijn en dus zijn het christenen. Maar ze zijn toegevoegd aan dat priesterlijke volk. Dat is Efrem. Jozef dus, onder de naam. Jozef is dat eigenlijk dan, hè? Zie. Paulus is daar het mooiste voorbeeld van, natuurlijk. waarvan ik dienaar, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Let op dat hij niet zegt, alleen ik en jullie niet en anderen niet. Het is ik. Hij is zich bewust van zijn persoonlijke roeping. En al zouden al die andere apostelen ook dienaar daarvan zijn, dat maakt voor hem niks uit. Hij zegt, ik ben daar dienaar van. Ik kan het rustig zeggen, maar hij zelf schrijft deze dingen in Galaten 1, het voorgaande Bijbelboek. Hij zegt, de Heer heeft mij geroepen en toen ben ik niet te raden gegaan bij vlees en bloed, ook niet bij degenen die voor mij apostelen waren in Jeruzalem, enzovoorts. Toch? En ik heb het niet van de mens ontvangen en ook niet van de apostel. Ik ben te raden gegaan bij de Heer zelf. En hier staat het ook, dat hij mij door openbaring, dat is zijn persoonlijke roeping. En uit dien hoofde schrijft hij deze dingen. Zie? Niet omdat hij de enige is, maar dat maakt voor hem niet uit. Het is zijn verantwoordelijkheid. En als u de Korinthebrieven gelezen hebt, dan begrijpt u dat ook. Want daar zegt hij dat ook, hè. Hij zegt, jullie stellen mijn bediening niet op prijs. En dat is nou heel jammer. En dat vind ik persoonlijk ook vervelend. Maar ik moet het nu eenmaal doen. 2 Korinthebrieven lang. Lees het maar na. Dat is echt de strekking van die brieven. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Dat is ook de essentie van de uitdrukking mijn evangelie. Term die bij gelegenheid gebruikt. Naar mijn evangelie. We hebben die ook gelezen trouwens ooit in Romeinen 16, vers 25. Mijn evangelie. Of ons evangelie. Enzovoorts. Maar dat is gewoon het evangelie dat hem nou eenmaal is toevertrouwd. Maar ik zou niet weten waarom het mij niet is toevertrouwd, zal ik maar zeggen. Daar gaat het verder niet over. Maar Paulus schrijft dan, waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade. Dat zou je in ons Nederlands moeten lezen als naar de genadegave Gods. Eigenlijk is het een pleonasme, want genade is nou eenmaal per definitie een gave. En als het een gave is, dan is het per definitie genade. Maar staat er dus met nadruk, 2 gelijke woorden. Een pleonasme, zeg ik dan, als je het aan elkaar zou schrijven, zoals het nu staat, is het een synonymia. 2 zelfstandige naamwoorden met eigenlijk de volstrekt dezelfde betekenis. Naar de genadegave Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht enzovoorts. Dat geeft mij de gelegenheid om erop te wijzen dat wij weliswaar in de christelijke traditie allerlei theorieën kennen over de zogenaamde geestelijke gaven. Maar ik moet u zeggen dat die zogeheten gaven inhouden dat men bepaalde verantwoordelijkheid draagt. En dat is wat het is. En als u het niet begrijpt, vertel ik u er meteen bij wat het niet is. Sommigen denken dat een gave is dat je ineens, of misschien niet ineens, maar in tweeën dan, of in drieën, dat je wat kunt. En dat noemt men een gave. Nou is het bij de natuurlijke mens zo dat sommigen kunnen iets omdat ze er aanleg voor hebben. Gewoonlijk kunnen ze niks. Want een baby, nou laat ik u niet vertellen wat een baby dan kan. Maar dat kan hij dan toch onbewust. En daar word je niet vrolijk van, broeder. Maar goed. Met andere woorden, er zit wel wat in. Wat ja, er komt ook wat uit. Hè. Maar voor zover er wat in zit, moet dat in de loop van de tijd ontwikkeld worden. En dan, nou, dat is het dan. Maar de gave is niet, wij denken dat heeft iemand gekregen bij zijn geboorte. Dat kan dan wel zijn, maar de gave waar de Bijbel over spreekt, bestaat niet uit dat men iets kan, maar het bestaat uit dat men iets moet. Dat is een zwaar woord voor een Calvinist. Ik ben geen Calvinist, dus ik vind het niet zo'n zwaar woord. Is het müssen in Duits of is het sollen?
Sollen.
Nee. 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 Dat is het nou juist. Hè? De een is sterk en de ander is veel zwakker. Met een andere strekking. Maar toch, de gaven, de zogeheten geestelijke gaven, zijn niet de mogelijkheden om iets te kunnen. Maar integendeel, het is de verantwoordelijkheid om wat men kan of niet kan, maar dat men dat praktiseert. En ja, ik ga er niet uitgebreid op in, maar ik verwijs je naar Matteüs 25. Maar dat is de gelijkenis van de talenten, daar verwijs ik u naar. En er staat er dat die dienstknechten tot zich riepen omdat hij zou afreizen enzovoorts. En hij gaf de één 5 talenten of was het 10? Maar hij gaf ze verschil. Ik kan niet onderhouden allemaal, jongens. Maar hij gaf de een zoveel talenten en de ander zoveel talenten. En dan kijk je in je woordenboek, wat is een talent? En dan zeggen ze, een talent is een gave. Dat is wat je van nature meekrijgt. Dan zeg ik, ja, dat kan er wel zijn. Maar dat heeft men ontwikkeld uit die verse daar in Matteüs 25, die men verkeerd heeft uitgelegd. En zo komt het verkeerd in het Nederlands terecht. Want er staat, lees het maar na, er staat, daar gaf ze verschillende talenten en ieder naar zijn vermogen. En wat wij talenten noemen in het Nederlands, buiten de Bijbel om, dat heet daar in Matteüs vermogen. Je stelt dit iemand aan als organist als hij niet kan orgel spelen. Dus als hij het kan, dan stel je hem aan en dat heeft hij dan gekregen. De job. Want het is een beroep, hè, dat weet u. Hè? Er schiet me nooit wat anders te binnen, zoiets. Als je het echt helemaal niet kunt, dan krijg je die gave ook niet. Maar de gave, dat is de baan die je krijgt. Heb je dat nog? En dat is altijd genade, hebben ze mij verzekerd. Want als je moet betalen om een baan te krijgen, dan spreken we over corruptie.
Nou.
Heb ik het zo goed gezegd? Als je moet betalen om een baan te krijgen, dat is een corruptie. Dat doe je zo niet. Dat gaat zo niet. Dat is omkoperij. Voor een baan, nee, voor het uitoefenen van een baan krijg je loon. Dus andersom, als je er eerst voor moet betalen. Ja, ik weet wel dat wijd en zijde praktijk is, vooral bij de hogere jobs. Dat er eerst geschoven moet worden. Je werd geen keizer van Duitsland in de tijd, althans niet van het Heilige Roomse Rijk. Als je niet een heleboel geld gaf aan de keurvorsten, want die moesten op jou stemmen dan, enzovoorts. Vandaar dat die lui altijd straatarm waren. Die oude keizers van het Heilige Roomse, wij noemen het Duitse keizers, maar dat woord werd helemaal niet gebruikt, Duits. Maar echt, die waren straatarm. Daardoor, de rijke, echt rijke, dat was Jacob, hoe heette die man ook alweer? Dat waren de banken. Want die financierden dat. Ja, en zo is het kapitalistische systeem ontwikkeld geworden. In de loop der tijd. Dan moet ik oppassen natuurlijk. Voor ik het weet word ik ook vergiftigd. Maar laat maar. Zijn ze van die praktijken tegenwoordig? Ja. Het is een boel mis in de mensheid. Maar doe maar weer. Maar het gaat erom dat die gave, dat is de verantwoordelijkheid. Dat is de baan die je krijgt. Naar de mate die God geeft. En dat is niet het vermogen om iets te doen. Dat is wat anders. Dat vermogen moet er eerst zijn. De capaciteiten enzovoort. En dan eventueel krijgt men die baan. En dat is wat hier dus ook staat. Daarna moet ik er dus op wijzen dat als er staat dat wij genade kregen, of dat God overvloedig is met zijn genade enzovoort, dat dat maar niet inhoudt. Nou ja, hoe klinkt dat? Dat het niet slechts inhoudt dat wij vergeving van zonde ontvangen, maar hij geeft ons een plaats in zijn werk. Hij maakt ons tot priesters, dan krijgen wij dus één baan. En hij geeft ons een plaats dus in de gemeente als zodanig. Hij vult ons de handen. En daar gaat het toch over. Dat is de linkerkant van de bladzijde hier in mijn Bijbel. Dat laatste deel dus van Efeze 2. En dat deel van Efeze 3 legt het uit, alvorens verder te gaan met de praktische toepassing van het een en ander. Dat is namelijk hoofdstuk 4. En wat er verder volgt. Zie? En Paulus zegt, ik ben een dienaar van het evangelie. Dat is mijn gave. Niet omdat ik het kan, maar het is mijn gave omdat het Heer mij toevertrouwd heeft. Hij heeft mij in de bediening gesteld hebbende. Dat staat hier niet, maar dat staat ergens anders. Dat schrijft hij geloof ik aan Timotheus. Over dat de Heer hem in de bediening gesteld heeft. En hem dus begenadigd heeft enzovoorts. En dat na de werking zijner kracht. Als we toch bezig zijn met synoniemia. Heb je er hier nog een? Want werking en kracht zijn natuurlijk ook synonieme woorden. Waarbij we stilgestaan hebben naar aanleiding van Efeze 1 vers 19. Daar heb je kracht, werking, sterkte, macht. Weet u nog? Vier verschillende woorden. Hier vind je er twee van. Het is de werking, het is de kracht Gods, waardoor Paulus in deze bediening gesteld is. Dat wil zeggen, God heeft hem op zijn initiatief, op Gods eigen initiatief, heeft hem onttrokken aan zijn Joodse milieu, om zo te zeggen. En hem in deze bediening gesteld. Met alles wat daarbij hoort, want dat was ook maar niet in een dag geregeld, om zo te zeggen. Hè? Hij zegt dan ook mij, dat wil zeggen aan mij, de allerminste van al de heiligen. Dat is wel erg bescheiden, maar toe maar. Je weet, heiligen, dat zijn gewoon de gelovigen. En de allerminste daarvan, nou ja, hij zegt, hij noemt het vaker, woorden van die strekking. Want hij zegt, want ik ben juist degene die de gemeente vervolgd heeft. Niet maar de minste, maar zelfs negatief dus eigenlijk, hè, voor de wiskundigen onder u. Als een vijand van Christus en daarmee van de gemeente. Toen de Heer zei, Saul, wat vervolgt gij mij? Enzovoorts. Maar mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, want dat is het dus, om onder de heidenen, en u ziet dat de genade die hij kreeg, en dus die gave uit het voorgaande vers, dat is de job, de baan, de loopbaan die hem wordt voorgesteld, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat wil zeggen, om te verkondigen het evangelie, maar daarmee de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat zou je verkondigen. Ja. Evangelie, dat weet u langzamerhand, dat is de prediking van het nieuwe verbond. Per definitie, daar gaat hij weer. Per definitie, evangelie is de bekendmaking, het woord, de bekendmaking van dat wat aangekondigd was, dat vervuld is geworden. Daar hebben wij in het Nederlands niet een specifiek woord voor. Het Grieks ook niet, maar het Hebreeuws wel. En dat woord is het dus. Bezer, vleeswording, heet het. Dat is evangelie. En de rijkdom van Christus, ja, daar gaat het om. Hè? Het evangelie is de prediking van dat Gods beloften vervuld zijn. Maar wat had God dan beloofd? Nou, samenvattend, God had beloofd dat de Messias zou komen. Dat is een manier om het te zeggen. Dat kan op veel andere manieren ook nog gezegd worden. Maar dit is wat het is. Kortom, de komst van Christus was beloofd. Het evangelie is dus logischerwijze de prediking van dat die Christus op een of andere wijze verschenen is. Zijn opwachting gemaakt heeft. gekomen is, dat zou misschien kunnen, maar dan zeg ik meteen, en dat hij weer is weggegaan. Want, maar zo staat het ook in Handelingen natuurlijk, in de prediking van Petrus. Maar het heet maar niet om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, de Christus. Daar zouden we trouwens niet over struikelen, dat zouden we meteen accepteren. Net als dat van Filippus staat in Handelingen, en hij verkondigde hem Jezus, toch? En in Handelingen staat het ook over Paulus. Ze verkondigden Jezus, namelijk dat hij de Christus is, enzovoorts. Maar er staat de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zodat logischerwijze de klemtoon komt te liggen op onnaspeurlijk. Vreemd genoeg, als u mij zo spontaan zou vragen, komt dat woord nog vaker in de Bijbel voor, onnaspeurlijk. Dan zeg ik spontaan, omdat het me ook gewoon nu te binnen schiet, zeg ik spontaan, ja, aan het eind van Romeinen 11. Over, hoe staat het ook weer? Ik wil me niet te binnen schieten. O diepte, dat woord moet ik hebben. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Zie, daar staat hij. Onnaspeurlijk. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is een raadsman geweest, et cetera. Dat is de afsluiting van een parenthese in de Romeinenbrief. Alleen die parenthese neemt zelfs 3 hoofdstukken in beslag. En vanzelfsprekend ben ik geneigd te zeggen, die parenthese gaat over precies hetzelfde. Namelijk hoe dat zit met de positie van de gemeente in relatie tot Israël. En wat er dus uiteengezet wordt aan de hand van Oud-Testamentische schriftplaatsen, is dat de positie van de gemeente voortkomt uit en ontleend is aan de positie van de 10 stammen van Israël. Van dat volk dat Lo-Ami was, maar dat inmiddels Ami geworden is, terwijl het Joodse volk gestruikeld is en gevallen is en verminderd is geworden. Dat is het. Romeinen 9 tot en met 11. Heb u dat nog? En nadat dat dus uiteengezet is, komt deze lofzang. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, enzovoort. Maar dit zijn wel termen die hier ook gebruikt worden en in hetzelfde verband. Want hier staat om te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dan vervolgens lees ik meteen vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, dan zie je de priesterlijke functie van de gemeente, aan de overheid en macht in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Net als wijsheid. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onnaspeurlijk enzovoorts. Dat was Romeinen 11. En een paar van die woorden vind je dus hier ook terug in hetzelfde verhaal. Ook in verband met een eeuwig voornemen van God, oordelen van God, de wegen van God enzovoorts. Gaat echt over precies hetzelfde. Namelijk dat de basis voor de gemeente gelegen is niet bij Juda, maar bij Efraïm. En daardoor heeft de gemeente eerst geboorterecht in overeenstemming met de oud-testamentische uitspraken dienaangaand. Eerst geboorterecht dat vererfd werd niet via Juda, maar via Efraïm. En dat vervuld wordt in het eerst geboorterecht van de gemeente boven Juda in onze tegenwoordige tijd. Nou, terug naar vers 8 van Efeze 3. Mij is deze genade gegeven, dat wil zeggen, dat is de gave die ik ontvangen heb. Mij is deze genade gegeven, en dan staat er in vers 8, om onder de heidenen daar staat dus om in de heidenen, Daar staat, ik aarzel omdat ik niet weet of ik dat niet misschien niet al te lang geleden ook uiteengezet heb. Maar dat woord onder de heidenen, dat is het Griekse woordje en, dat normaal gesproken vertaald wordt met in, omdat het echt hetzelfde woord is. In, alleen als het gevolgd wordt door een meervoud, in dit geval heidenen, dan vertalen de vertalers gewoonlijk niet met in, maar met onder. In de betekenis van te midden van. Neutraal, maar eigenlijk het woordje betekent behorend tot. Het Griekse en betekent behorend tot. En wij kennen daarvoor het woord in, maar ons woord in is zwakker. Het Grieks en is trouwens ook van twee kanten. Maar wellicht heb ik gezegd naar aanleiding van Efeze 1 vers 3, inmiddels lang geleden. Namelijk, wij zijn in Christus, maar dat had net zo goed kunnen staan dat Christus in ons is. Maar dat staat dan weer ergens anders. Hebben jullie dat? Dat maakt niet uit, het is aan elkaar verbonden. En als Paulus zegt dat hij is apostel der heidenen, of als hij hier zegt om onder de heidenen te prediken, dan moet ik hierop wijzen dat het niet staat om aan de heidenen te prediken.
Ja, dat staat wel in de nieuwe vertaling.
Ja, maar dan gaan we weer. Hè. Dan zeggen we, ja, maar als hij onder de heidenen is, dan is hij te midden van de heidenen en hij predikt. Aan wie predikt hij dan dus? Ja, aan de heidenen. Jawel, dat doet hij ook, maar dat zegt hij niet. Dat schrijft hij hier niet. Dat is niet de betekenis van de uitdrukking. Heb je dat? Dat is typisch een denkfout. Hij zegt als behoren tot de heidenen. Hij heeft net gezegd dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam. En daarvoor heeft hij gezegd, de heidenen, gelovigen uit de heidenen, maar de heidenen worden samen met de joden gebouwd op hetzelfde fundament. Want de heidenen zijn mede-erfgenaam en ik als behorend tot de heidenen predik het evangelie. Dat is wat hij zegt. Ja, ik kan het niet helpen. Want ja, anders, als dat niet zo is, dan zegt hij dus niks. Want dat het aan de heidenen gepredikt wordt, ja. Hoezo zou het anders zijn? En als iemand zegt, maar Paulus predikt toch het evangelie aan de heidenen, dan zeg ik, wie niet dan? Jawel, dat is wel waar, maar wie niet dan? Daar kom je niet mee weg. En de volgende vraag is dan, de volgende opmerking is dan gewoon, ja, maar het was speciaal Paulus die dat, en dan zeg ik, nee, want het staat in de Bijbel dat het niet zo is. In de Bijbel staat dat het Petrus was. Zwart op wit, dat kan je niet missen, staat in Handelingen 15. Dat de Heer van over lange tijd, dat God van over lange tijd, gij allen weet, het is bekend, jullie weten, dat zegt hij waar Paulus bij is, en Barnabas notabene, die trouwens Jozef heette, maar vooruit. Na de eerste zendingsreis van Paulus zegt Petrus, je weet dat God van over lange tijd verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. En vervolgens zegt hij, en de bedoeling is dat wij Joden op dezelfde wijze zalig worden als ook de heidenen. Dat was dus niet Paulus. Dat is Petrus. En het bijzondere aan Paulus, ik blijf dat roepen, het bijzondere aan Paulus is niet dat hij aan de heidenen predikte. Dat is onzin, dat hebben alle discipelen gedaan. En Petrus was degene die de deur openzette, schreef de kardinaal Baronius. Nou ja, die was bevooroordeeld, zullen we dan maar zeggen, als Rooms-Katholiek. Maar laat maar weer. Die zei, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en Paulus is er doorheen gegaan. Ja, alle anderen ook. En Petrus is degene die heel omstandig naar Cornelius moest, het huis van de heiden. Mm-hmm. Wat een keer of drie in de Bijbel vermeld wordt. En wat ook uiteindelijk de aanleiding is tot die bijeenkomst daar in Handelingen 15 enzovoort. Waarin zegt de heiden, zou hij uit mijn mond het evangelie horen. Dat is niet Paulus. Wat is er dan bijzonder aan Paulus? Wat onderscheidt Paulus van de andere apostelen? Dat hij een Romein was. Ja, zo geboren. Staat er ook nog specifiek in. Alsof het ons ook maar iets uitmaakt. Maar dat is, want dan zegt hij, ja, maar de Romein, maar hij was een Jood. Als Jood geboren. Ja, hij was als Romein geboren. En dat kan je niet zeggen van de andere apostelen. En als je Paulus volgt in Handelingen, dan moet je ook eerlijk blijven en vaststellen dat overal waar hij ging, ging hij niet ook, maar ging hij naar de Joden in de synagoge. Wachtte tot de Sabbat was, dan ging hij naar de synagoge en dan kreeg hij het woord. Omdat hij beschouwd werd als Jood. Maar hij was een Romeins staatsburger die hen het evangelie predikte. Toch? Waarvoor de heidenen in het algemeen dan toch wat meer belangstelling hadden, althans op die eerste zendingsreis in Antiochië in Handelingen 13. En daar in Handelingen 13 zegt je dan ook, ja, maar God heeft ons ook gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde enzovoorts. Dus het is daar ook al aan de orde dat de zaligheid naar de heidenen ging en wat het maar wezen mag. Maar heb je dat nog allemaal? En hier onder de heidenen, dat is Paulus de heiden. En daarmee valt die uitspraak ook volkomen binnen de context. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Dat de heidenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls gebouwd worden op hetzelfde fundament. En dat ze hoofdstuk 3 mede-erfgenamen zijn van hetzelfde lichaam. Net als in hoofdstuk 2, maar het wordt hier herhaald. Enzovoort. En dan zegt Paulus, waarvan ik dienaar geworden ben. En mij is deze genade gegeven om behorend tot de heidenen. Onder de heidenen is dat het evangelie te verkondigen. En daarmee de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En achter dat vers kun je dus gewoon lezen Romeinen 11. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Zie? Want de normale situatie zou zijn, als het niet veranderd was onderweg, zou de normale situatie zijn dat de Joden het evangelie zouden prediken. Het Joodse volk als volk, priesterlijk volk. Aan de heidenen, want hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Maar dat is nog net wat ze niet gedaan hebben, toch? En voor zover ze het woord van God al hadden, hebben ze het voor zichzelf gehouden. Dat kun je tot vandaag nalezen in de Talmudische geschriften enzovoorts. Dat is een bekend gegeven. Het is voor zichzelf. In de Handelingen kom je dat ook tegen. Als de heidenen er belangstelling voor hebben, hoeven zij het niet meer. Want het moet wel exclusief voor het Joodse volk zijn. Ze hebben er niks mee gedaan. Dat is het punt. En toen heeft God het van hen afgenomen en gegeven alsnog aan Ephraim. Waarom ook niet? Want in het verleden was het andersom al gebeurd een keer. Want in het verleden was Israël het 10-stammenrijk en niet Juda. Heb je dat nog? Het 2-stammenrijk heet Juda. Het 10-stammenrijk heet Israël omdat het gegroepeerd is om de eerstgeborene uit Israël. Dat is Ephraim, de stam van Ephraim, uit Jozef. Maar dat volk was ontrouw. Toch? Verdwenen in Assyrische ballingschap definitief. Dat wil zeggen, daar eindigde het bestaan van het 10-stammenrijk. En logischerwijze was toen Juda de erfgenaam daarvan en de drager van de naam Israël. Wat ze daarvoor niet waren. En zo ging het Joodse volk in ballingschap onder de naam Israël. Althans, nee, onder de naam Juda. Maar toen ze eruit kwamen, heetten ze ineens Israël. Heb je dat nog? En wij denken nog steeds bij de naam Israël aan de Joden. Maar dat is een misverstand. Want het Joodse volk is op zijn beurt weer gestruikeld. En toen heeft God dus de zaligheid weer overgedragen aan Ephraim. In de ballingschap. En in het verborgene natuurlijk. Het heet de bedeling der verborgenheid dan ook. Maar dat is de situatie in onze dagen. En het is niet voor het eerst dat die wissel getrokken wordt. Dat het overgezet wordt. Zal gegeven worden aan een ander volk. Ik weet het, zei Jacob. Ja, ik weet het, Jozef. Zal gegeven worden aan een ander volk. Enzovoort. En dan onderweg in de geschiedenis gebeurt het op andere schaal ook enige malen. Maar goed, dat is hier verder niet aan de orde. Maar het gaat er maar om dat we begrijpen dat die tegenwoordige waarheid niet gebaseerd is op het Jodendom of iets dergelijks. Integendeel, gaat er volstrekt buitenom. En Paulus zelf is daar het grote voorbeeld van. En hij predikt de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Nou ja, van de wijsheid Gods. Want Christus is ons geworden, wijsheid Gods. En hoe dat maar heet, in 1 Korinthe 2 is dat nog, waar dat zo geformuleerd wordt. Later in Colossense trouwens ook. Maar wat de betekenis daarvan is, van de Messias en de Messiaanse tijd. Bovendien, de gelovigen uit onze dagen, die worden toegevoegd aan Christus, zouden delen in zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, ze zouden delen in zijn eerstgeboorterecht, namelijk zijn zoonstelling. En dat betekent dus weer, inderdaad, dat als het Oude Testament spreekt over de Christus, de Messias, dat is inclusief heel de gemeente. En dat is dan die onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. De Christus is meer dan alleen de Heer Jezus. Ik bedoel, als het Oude Testament de komst van de Christus aankondigt, de Messias of wat het maar is, dan ligt daar heel de gemeentelijke waarheid in opgesloten. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Zie? En als dus de Christus komt in de toekomst, als hij echt komt in het openbaar, dan komt hij dus met degenen die God hem gegeven heeft om die te bewaren enzovoorts. Dat is met zijn gemeente namelijk. Met zijn loon en hoe dat allemaal maar heet. Maar het zijn volstrekt onbekende dingen eigenlijk. En ze worden ook systematisch tot vandaag weggeredeneerd. Hè? Daar waar wij zulke dingen vertellen, daar komt altijd meteen weer iemand achteraan die komt vertellen dat het niet zo is. Hè? En dat de gemeente bestaat uit alle gelovigen, uit alle eeuwen, de kerk der eeuwen. En die blijft hier op aarde tot aan de jongste dag aan toe. En als er al zoiets bestaat als opname van de gemeente, als je daar echt niet meer onderuit kunt, dan zeggen we, ja, dat is, dan maken we even een sprongetje, gaan we even met je beentjes van de vloer. En dan trekt iemand het vloerkleed eronder weg. Dat is de oude aarde. En als we dan weer neerkomen, dan is het op een nieuwe aarde. Nee, ja, het klinkt alsof ik een sprookje vertel, maar dat is echt wat men dan gelooft. Algemeen trouwens Calvinistisch gedachtegoed hoor. Voor zover Calvinisten dan nog gedachtegoed hebben, want ja, ze zijn het in het algemeen helemaal kwijt, hè? Dat weet u toch. Hè? Ja, dat is niet zo aardig, maar dat meen ik, ja. Ze kennen het Heer niet meer, ze kennen alleen nog een naaste voor alles die ver weg is. En die moet vooral hier naartoe komen, dan hoeven wij niet daar naartoe. Dan, ja, ik heb daar echt geen respect voor. Wat de wereld doet, ja, daar is wat voor te zeggen. Maar we hebben het nu over wat de gemeente is en wie wij christenen zijn en wat het werk van Christus is in onze dagen. En hij verzamelt zich een volk voor zijn naam, dat deel krijgt aan hem, dat eerst met hem ook nog veranderd zal worden en hem gelijk zal zijn. En we zullen hem zien gelijk hij is, want we zullen hem gelijk wezen enzovoort. En daarna zullen we, als hij geopenbaard wordt, zullen we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En pas dan gaat er op aarde wat geregeld worden. Namelijk de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dus gaan we hem ook voor die tijd tegemoet. Dat kun je rustig noemen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Want in het Oude Testament vind je het zomaar niet. Achteraf wel, Als je eerst het Nieuwe Testament geleerd hebt, dan vind je het in het Oude Testament uiteraard terug. Voor de goede orde, onnaspeurlijk wil niet zeggen dat we het niet kunnen weten. Het wil zeggen dat wij het niet zelf hadden kunnen bedenken of naspeuren. Wij zijn namelijk afhankelijk van wat God daarover geopenbaard heeft. Vandaar dat je dat woord dus inderdaad tegenkomt aan het eind van Romeinen 9 tot en met 11. Waarbij je ook zegt, wij hadden het niet kunnen uitvinden, een mens kan dat niet uitvinden. Dat zijn eigenlijk woorden van de prediker, overigens, in het Oude Testament. En voor zover wij het idee hebben dat we het kunnen naspeuren, dan is het toch zo dat we het naspeuren in het woord van God, in de Bijbel. Maar dat is niet de betekenis van die term, uiteraard. Als het onnaspeurlijk is, wil het zeggen dat we zonder de Bijbel dat niet hadden kunnen weten. En dat is een belangrijk gegeven, omdat in onze moderne samenleving het idee is dat we het allemaal zelf moeten uitvinden met de Bijbel dicht. En dat onze de menselijke reden de hoogste norm is, het menselijk denken. Toen heb ik eens gekeken wie er dan allemaal zoal voor ons denkt. En toen dacht ik, nou, dan heb ik toch maar liever de Bijbel. Voel maar. Het is een beetje dwaas. Maar het zal uw gedacht zijn. Als je theologie studeert, de hoofdmoot daarvan is gewoon filosofie, hè? Heeft met de Bijbel niks van doen. Heeft nog een beetje van doen met wat anderen in het verleden gefilosofeerd hebben. Dat schiet niet op. En de Bijbel? Nee. Ze weten schijnbaar precies wie wat geschreven heeft en wie het daarna samengevoegd heeft en wanneer dat gebeurd is. En, weet je, bronnensplitsing en dat soort verhalen enzovoorts. En waarom Daniel niet door Daniel geschreven is en dat soort zaken meer. En het Johannes-evangelie niet door Johannes en zo. Maar inhoudelijk, nee, dat is zo goed als niks. Maar toe maar. Maar Paulus verkondigt dus onder de heidenen, hij niet alleen, maar hij doet het. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en dat wil zeggen dat hij bezig is allen te verlichten, want al wat openbaar maakt is licht, maar dat staat twee bladzijden verder, in 5 vers 13, maar toen maar. De prediking is dus licht geven. Allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, mag u wat mij betreft gewoon weer weghalen. Het staat schuin gedrukt. Ja, het is zo, dat klopt. Allen te verlichten welke de... En dan moet daar staan het woord bedeling. Hetzelfde als in vers 2. Namelijk oikonomia. Maar dit is de vertaling, gemeenschap, staat er, is de vertaling van koinonia. Dat staat in de Textus Receptus. Dat is een kookboek. ja, toch dit. Dat staat in de, dat betekent de overgeleverde ontvangen tekst. Nou ja, zoals de Statenvertalers die hadden in hun dagen. Later bleek dat er toch nog wel het een en ander aan mankeert. En een van die dingen is dat er inderdaad niet staat koinonia, maar er staat oikonomia. Maar ja, dat is het woord voor bedeling. En aangezien de heren theologen van bedelingen niks willen weten, komt dat woord dus alsnog niet in onze Bijbels voor. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat vinden ze geen goede optie. Dus het blijft gewoon welke de gemeenschap der verborgenheid zei. Wat dat zou moeten zijn, daar kun je ook over filosoferen, maar doe ik liever niet. Althans niet in publiek. Verborgen gemeenschap. Nou ja. Nee, welke de bedeling der verborgenheid zei, dat is een verborgen bedeling. Daar ging het toch over? Dus volkomen logisch wat hier staat. Maar Paulus legt het uit, daar gaat dit stukje over. welke de bedeling der verborgenheid zijn, die van eeuwen verborgen is geweest. Toen maar, alle heeft men ervan gemaakt. Dat zal dan wel, dat maakt mij verder niks uit. Die van eeuwen verborgen is geweest in God. De aardigheid is dat het woord eeuw is aion, overeenkomend met het Hebreeuwse olam. En dat heeft de betekenis van iets als verborgen. Het is een synoniem voor mysterion, verborgenheid, staat daar in het Hebreeuws. Maar olam betekent iets als onbegrensd, onbekend, maar dat het iets verborgens is. Iets wat we niet weten. Dus eigenlijk staat het er ook dubbel op. Die van eeuwen verborgen is geweest in God. Dat betekent niet dat het er niet was, maar dat betekent dat God het niet bekendgemaakt heeft zoals hij het nu heeft geopenbaard. Dat was vers 5, dus dat wist u al. Maar dan God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dat wil zeggen, God is niet zomaar een God. Je komt het vaker in de Bijbel tegen, zeker in het Oude Testament, dat als God zich voorstelt, dan stelt hij zich voor als degene die de hemelen heeft uitgespannen enzovoort, en de wateren van een gescheiden, en wat het maar is. Dat hij de schepper is. En wij vinden dat waarschijnlijk vanzelfsprekend, omdat we toch leven in de nadagen van wat ooit een christelijke cultuur was of geacht werd te zijn. Maar als je het hebt over God of eventueel goden, is het altijd de vraag de God van wat? Of van wie eventueel, maar van wat? Want u weet, die volkeren hebben een God voor dit en een God voor dat en een God voor zus en een God voor zo. En men heeft uitgevonden dat al die goden de vertegenwoordigers zijn van natuurkrachten. Zoals Bacchus. Ja, ik ruik het namelijk hier. Ja. Nou ja, maar ik bedoel, u weet wel, Donar en de donder, hè, van de god van het onweer. Dat is te kort door de bocht, maar daar komt het ongeveer. De god van de wind, de god van de zee, de god van godin van de vruchtbaarheid. Want die zijn altijd vrouwelijk om een of andere reden. Die ze mij vroeger eens uitgelegd hebben, maar dat ben ik vergeten waarom. Maar toen maar. En dan heb je Diana, daar stond de godin van de jacht of zo, jazeker. En Amor, hadden we die dan gaan? Of was het Eros? Nou ja, zoiets. Ja, maar een god enzovoort. Maar als God van de Bijbel zich voorstelt, zegt ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. En als de apostel zegt, God, wie? Die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat wil zeggen, hoger is er niet. Zie? Die God. Die een plan had, dat hij zou uitwerken, en die een deel van dat plan niet heeft geopenbaard in oud-testamentische tijd. Maar integendeel, dat heeft verborgen gehouden. Maar het is die God die alle dingen geschapen heeft, en dan ook nog door Jezus Christus. Die is moeilijker om uit te leggen, omdat we dan altijd verdwalen in Nicea. Kent u de weg in Nicea? Nee, zie, daar verdwaal je dan. Ja. Want toen God hemel en aarde schiep, bestond er geen Jezus natuurlijk. En ook geen Christus. Dus daar heb je een probleem. En wat ik er ook van zeg, er verandert niks mee. Je blijft het probleem houden. Toch? Gij zult zijn naam heten Jezus, dat is pas bij zijn geboorte. Ja, als mens, wat had u dan gedacht? Dat kan niet anders. En Christus, ja, dat is hij pas sinds zijn opstanding uit de dood. Toen hij gezalfd werd, heet dat enzovoorts. Want dat is de betekenis van het woord Christus, Messias, de gezalfde. Dat is gebeurd ooit en een keer, dus daarvoor was het niet. Maar ja, dan moet ik uitleggen dat degene die wij kennen als Jezus Christus is in ieder geval sinds zijn opstanding ook Jehovah, dat wil zeggen het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En God heeft alle dingen gemaakt door Jehovah. Dat is het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Daar heeft God zich gemanifesteerd. En daar hangt altijd deze titel dus aan. Maar dat is met terugwerkende kracht. Heb je dat? Dat is retrospectief. Dat is waarschijnlijk beter dan met terugwerkende kracht. Maar doe maar. Ik kan het niet beter uitleggen dan dit. In Colossense staat dan: alle dingen zijn door hem geschapen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij houdt het ook in stand. En het wordt echt toegeschreven aan de Heere, met opzet zeg ik er Heere bij, Jehovah, de Heere Jezus Christus, die de persoon is van de Godheid. Of had u willen horen, personificatie van de Godheid, dat mag ook. Daar is geen verschil tussen. Het uitgedrukte beeld namelijk van de onzienlijke God. Maar het impliceert dat al wat God doet, gebeurt door, via, terwille van, uit hem, door hem en tot hem, heet het in Colossense. Daar heb je er nog een paar voorzetsels bij. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. Nou goed, dat wil zeggen, wat God doet in onze dagen is in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. Maar dat is, meen ik, het volgende vers. Oké, twee versen verder. Naar het eeuwig voornemen. Nou schijnt eeuwig in de grondtaal niet, in het Grieks dus niet een bijvoeglijk naamwoord te zijn, maar een zelfstandig naamwoord. Dan had het dus moeten zijn het voornemen der eeuwen. Maar ja, ik kan er toch niet anders van maken dan dit. Eeuwig voornemen met de klemtoon op eeuwig. Zo'n eeuwig voornemen. Het was verborgen, olam, aion, is verborgen. Het was er altijd al, onbekend verder, maar het maakt deel uit van het plan van God. De nadruk waarmee ik dat zeg, is omdat dikwijls ook nog wel geleerd wordt dat het tegenwoordige werk van Christus, dan wel van God, om die gemeente te verzamelen, dat een onvoorziene omstandigheid is. Vanwege de onvoorziene omstandigheid dat het Joodse volk, onder de naam Israël gewoonlijk wordt het verteld, gestruikeld is en ongelovig was. En daarom kon het gewone werk van het koninkrijk niet voortgang vinden. En toen is God maar een poosje wat anders gaan doen. En heeft hij het koninkrijk, dan wel de openbaring ervan, uitgesteld. Dat is dan het idee. Maar dat is niet de Bijbelse formulering. Dat iemand het zo uitlegt, om iets duidelijk te maken, kan ik nog redelijk begrijpen. Maar het is Bijbels niet verantwoord om het zo te zeggen. Het is alles in overeenstemming met Gods plan. En het struikelen van het Joodse volk, daarvan staat, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden. En dan staat er, nee, dat niet. Dat is Romeinen 11, waarna dat woord onnaspeurlijk komt. Hè. Hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden? Nee, dat niet. Maar door hun val, hun vermindering, is de zaligheid, de heidenen gezonden enzovoorts. Het punt is dat God wist dat zij struikelen zouden, dat ze vallen zouden. Maar in werkelijkheid is het de illustratie voor u en mij en voor de hele wereld, dat als je vasthoudt aan religie en meent te moeten leven onder wetten en regels, dan raak je de Heer kwijt, dan raak je de waarheid kwijt, dat telt dan niet meer, dan telt alleen nog of je houdt aan de regels. En elke dag hoor ik het voorbij komen. Over de regels. En of die niet veranderd moeten worden, of dat ze veranderd zouden moeten, dat men er zich er wel aan gehouden heeft, of dat men zich juist niet aan de regels gehouden heeft, enzovoort. U weet wel, er gaat wat mis bij de belasting, zal ik maar zeggen. Dat is een understatement, want het is natuurlijk verschrikkelijk uit de hand gelopen. En dan zeggen ze, ja, maar dat waren de regels. Daar hebben ze netjes aan gehouden, en zo waren de regels. Wie heeft die rotdingen dan gemaakt? Is er dan geen weldenkend mens? Ja, dat kan niet, want hij moet zich aan de regels houden. De mensen die de regels maken, doen dat achter een bureautje, zitten dat uit te denken, ze leggen dat op. En in de kamer zitten ze elkaar vliegen af te vangen. Ik bedoel, in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer elkaar vliegen af te vangen. Het is allemaal partijpolitiek en hun eigen stoeltje dat ze moeten houden. Enzovoort, hun eigen carrière waar ze mee bezig zijn. Wist hij van de graag? Nou, laat me zitten. Het kraagmens, ja. Toe maar. Enzovoort. En dan komen die regels erdoor en dat worden wetten enzovoort. En daarna loopt het finale uit de hand. En dan zeggen ze, nee, ze hebben zich netjes aan de regels gehouden. Ja, nee. Er komt dus een minister of iemand die er vandoor moet gaan. Soms heb ik daar moeite mee. Maar ja, dat meen ik serieus. En dan staat zo'n man te oreren. Ja, dan denk ik, ja, dat moet hij zeggen. Ja, in die positie. Ja, denk ik. Maar dus je schiet er niks meer op. En er gebeurt ook niks. En zo, ja, er wordt een commissie ingesteld die achteraf gaat uitzoeken wat er fout gegaan is. Maar daar heb je ook niks aan. Toch? Dat heeft toch geen zin? Nou ja. Het is een gedoe allemaal. Maar toe maar. Waar het over gaat is dat de Heer weet dat als je vasthoudt aan wet, dan raak je de waarheid kwijt. Wet gaat ten koste van de waarheid. Als iemand dus ons komt vertellen dat wij vanuit de overheid of allerlei instanties voorgelogen worden, dan zeggen ja, wat had u dan gedacht? Dat is zo, ja. U kunt het niet weten. Je hoeft mij de details niet te vertellen. Natuurlijk is dat zo. Dat moet. Dat kan niet anders. Dat is de aard van het ding. U weet ook dat dat de aard van de politiek is. Dat is een kwestie van manipuleren en proberen je zin door te drijven en mensen omver te praten of desnoods omver te schoppen of gewoon te vermoorden, want dat doen ze bij gelegenheid ook. Nee, ook in Nederland, dat weet u langzamerhand. Daar gaat het toch allemaal om. Dat is wat wet doet. Dat kan niet anders. En dat wordt gedemonstreerd aan en via het Joodse volk, dat zijns ondanks dus toch daarmee God gediend heeft. Ja, de Heer gebruikt het toch. En dat is vooropgezet. De demonstratie van dat je met wet nergens komt en dat je door wet niet gerechtvaardigd kunt worden. En dat de wet alleen de zonde doet toenemen, de werking van de zonde ook en de zonden in aantal dus ook enzovoorts. Ja, dat is wat het uitbeeldt. Zie? Dat het een juk is dat nog wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, wordt er dan gezegd. En er wordt ook gezegd, ja, als er een wet was die echt kon zalig maken, dan, als de wet echt had kunnen zalig maken, dan zou de Heer niet een ander verbond hebben aangekondigd al 600 jaar voor de tijd in de dagen van Jeremia. Hebben jullie dat nog? Dat is de gang van zaken. Dat wil zeggen, God heeft een plan en nadat via dat gedemonstreerd is dat wet niet werkt, wordt in onze dagen gedemonstreerd hoe genade werkt. En het resultaat daarvan zal gezien worden in de wederkomst van Christus als de Heer komt met die hele gemeente. Dat is de uitwerking niet van wet, maar de uitwerking van wat Gods genade vermocht. Dus een volstrekt logische volgorde in de heilsgeschiedenis. En als u denkt, ja, dat is dan toch onrechtvaardig of wat, dan zeg ik nee. Want ook iemand die onder de wet leefde kon een beroep doen op de genade Gods. En zeggen, o God, wees mij zondaar genade. Je kan ook, net als wij vandaag kunnen zeggen, Heer, ik kan aan uw wet niet voldoen. En aan uw voorschriften. Het is een juk wat Petrus ook niet kon dragen. En ik ook niet. Dus ik moet het hebben van uw genade. Dat kun je in het Oude Testament ook doen. Je leest toch niet van, Noach heeft zich netjes aan de wet gehouden. Wat geen natuurlijk niet kan, want die had hij niet. En Abraham ook niet, maar er staat, ze vonden genade in de ogen des Heren. Dat kon dus altijd, voor het individu kon dat altijd. Er is nooit wat aan veranderd. Nou ja. En dan, ik kom er later wel terug, maar voor vanavond moet ik even hier snel doorheen. Vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, daar heb je de priesterlijke functie van de gemeente. Daar ging het al over sinds 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel geschapen tot goede werken. Welke werken? Die van de priesters, want we zijn een priesterlijk volk. Wat houdt dat dan in? Ja, het bewaren en dus bekendmaken ook van het woord van God. Staat hier, opdat nu door de gemeente bekend gemaakt worden aan de wereld Nee, dat gaat pas gebeuren in de wederkomst van Christus, met betrekking tot de wereld. En dus heet het, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. Of in het hemelse, die uitdrukking is het hier, zoals helemaal altijd in de Efezebrief. Wat dat precies inhoudt, nou ja, wat hier staat, dat kan u toch begrijpen. Waarom dat zo moet, dat weet ik niet precies. Dat zou ik u ook niet kunnen zeggen. Ik weet wel dat behalve de zienlijke dingen, zijn er ook onzienlijke dingen die deel uitmaken van de wereld, de schepping als zodanig, enzovoorts. En daar is Gods werk ook in, heeft daar ook mee van doen. Dus ja, het gaat over hemelse dingen. En dan moet ik het maar bij laten even. Opdat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten, elders staat in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En volgens mij staat dat inderdaad in 1 Petrus 1 vers 12. Dat moest even kijken, want dat staat eronder. Dat gaat inderdaad over onze bedeling. Daar, in 1 Petrus 1 vers 12. Maar doe maar. En dan weer naar het eeuwig voornemen dat hij, God, gemaakt heeft. Dat wil zeggen, dit is alles in overeenstemming met dat vooropgezette plan van God dat hij uitwerkt in de geschiedenis. Het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Want Christus Jezus onze Heer is de centrale figuur die uitvoering geeft aan dat plan Gods. En in hem, in Christus Jezus, en u herinnert zich dat wij 7 zegeningen geteld hebben in Efeze 1. U weet wel, elke geestelijke zegening in Christus zoals enzovoort. Hier komt er nog een. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden en de rijkdom zijn genade. In hem enzovoorts. Zijn we uitverkoren in hem, zijn we gepredestineerd tot zoonstelling enzovoorts. En hier staat, in hem, in de welke wij hebben, de vrijmoedigheid en de toegang. Dat betekent in de praktijk de vrijmoedige toegang. Of de toegang met vrijmoedigheid. Je kan ze ook omkeren, maakt niets uit. Met vertrouwen, door het geloof aan hem. Goh, er staat een beetje veel in. Daar heb ik niet eens de tijd voor. Nou ja, ik moet het maar samenvatten. Ik kom er later toch op terug op dit hele stukje vanaf vers 9. In de eerste plaats, in Christus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Dat brengt ons in, kijk even of het eronder staat. Ja, Hebreeën 10 vers 19, dat zal hem wel zijn. Daar had ook wel bij mogen staan, Hebreeën 4, de laatste versen, welke het maar waren. Want er staat in Hebreeën 4, vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Nou, daar heb je die woorden dus, hè. Toegang met vrijmoedigheid. En het heet daar toegang tot de troon der genade. Dat wil zeggen dat het gaat over heerschappij der genade. Laat ons met vrijmoedigheid ontstellen onder de heerschappij der genade. Nou ja, de heerser der genade, want het gaat over de grote hoge priester, namelijk Jezus, de Zoon van God. Dat staat in vers 14. En de oproep is om op die grond het heilige der heiligen binnen te gaan achter de hoge priester aan. En dus het nieuwe verbond binnen te lopen en daarmee ook de hemel zelf. Dat is eigenlijk, als het er helemaal over gaat, de samenvatting. Maar we hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Het wordt herhaald aan de slot van het tweede deel van de Hebreeënbrief. Het zijn namelijk 2 uiteenzettingen. met allebei dezelfde conclusie. De tweede conclusie is in hoofdstuk 10 vanaf vers 19. Terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben, broeders, om in te gaan in het heiligdom door het leven van Jezus op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft enzovoorts. Dat wil zeggen, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Waartoe? Tot de genade. En dus de bedeling der genade uit vers 2 hier van Efeze 3, waar ik nu weer terug ben. Dan staat er bovendien in vers 12 dat dat is met vertrouwen. En ik heb een vaste regel bij het woord vertrouwen. Dat is als je het woord vertrouwen of trouw niet begrijpt in de context, dan vervang je het door geloof. Want het is hetzelfde woord. Alleen als je dat doet, dan krijg je dus in de welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met geloof door het geloof. En dan wordt het ingewikkeld, dus de vertalers hebben daarom de eerste keer dat woord verteld met vertrouwen. Goed gedaan. Batuma. En dan nog één, ik kom erop terug natuurlijk, door het geloof. En ik weet niet wat er in uw Bijbel staat, maar dat moet staan van hem. Staat dat er ook? Of had u het al veranderd ooit? Dat is heel goed. Ik weet nooit of het een zetfout is gewoon of echt een vertaalfout. Maar... Want de term geloof aan hem, dat is ook slecht Nederlands. Dat komt je toch ook niet bekend voor, zo'n uitdrukking? Geloof aan. Ja, dat weet ik. Ik ben vertaald het gewoon. Ik ben door met geloof in hem. Dan zeggen we, dat is goed Nederlands. Jawel, maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is geloof van hem. Dat is het geloof van Jezus Christus.
Of in.
Hè?
King James staat of
in. Ja, je kunt hebben iets als vertrouwen op hem, maar dan nog klopt het niet. Het komt overeen met Romeinen 1 en met Romeinen 3. Romeinen 1, namelijk vers 16. Romeinen 1. Waar staat in vers 16? Ik schaam mij niet des evangelies van Christus, want het is kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. Eerst de Jood, logische wijze. Ja, en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. Dat is twee keer. Uit geloof tot geloof. Het idee is namelijk dat de rechtvaardigheid Gods en daarmee de verlossing in het algemeen haar oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. Dan hebben wij het over zijn geloof, namelijk zijn trouw, namelijk zijn gehoorzaamheid. Die term komt het meest voor, denk ik, verhoudingsgewijs. Of weet ik dat niet zeker? Maar zeker in Romeinen 5. Door de gehoorzaamheid van die ene, of uit Hebreeën 5... Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit enzovoorts. Als hij niet trouw, niet gelovig, niet gehoorzaam geweest was, dan zou er geen zaligheid, geen rechtvaardigheid Gods of wat dan ook maar tot stand gekomen zijn, op geen enkele wijze. Heb je dat nog? Daar gaat het over. Over het geloof van Christus, van Jezus, als de bron, de oorzaak, de basis van de zaligheid waaraan wij hebben deelgekregen. Maar die zaligheid die voortkomt uit zijn geloof, komt tot allen en over allen die geloven. Hier heet het gewoon tot geloof. Meer staat er nog niet in dit vers, in vers 17. Maar het heeft een vervolg in hoofdstuk 3. Vanaf vers 21. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods. Door het geloof van Jezus Christus. Die staat het in de Statenvertaling dus echt goed. En dan tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek enzovoorts. En hier staat het dus in één zin. Het komt voort uit het geloof van Jezus Christus. En het komt tot het geloof van ons. Dat wil zeggen tot het geloof van allen die geloven. Het is nou niet meer de gelegenheid om daarop in te gaan. Was ook niet de bedoeling trouwens. Maar wij vinden in de Romeinenbrief 7 maal melding. Nee, niet in de Romeinenbrief. Maar we vinden 7 maal melding van deze uitdrukking. Namelijk over het geloof van Jezus Christus. En we vinden ook 7 maal de uitdrukking uit geloof. In de Romeinenbrief 7 keer. Maar ook in Galaten, eveneens 7 keer. Uit geloof, ek pisteos. En dat wordt dikwijls wegvertaald. De NBG heeft het überhaupt niet meer. Die kent de hele uitdrukking, geloof van Jezus Christus, niet. Maar het is van het grootste belang. Want de Bijbel zegt dat de Heer Jezus Christus sinds zijn opstanding gemaakt is, gesteld is tot zoon, namelijk tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En hij is getrouw, Hebreeën 3, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Elders staat, en God is getrouw dat hij het ook doen zal, enzovoorts. Hij is trouw, niet aan ons, maar aan degene die hem aangesteld heeft. Heb je dat? En indien we onze zonden belijden, hij is getrouw, heb je hem weer, en rechtvaardig dus, om onze zonden te vergeven. 1 Johannes 1, vers 9, hij is getrouw. En dus door zijn geloof, want het is hetzelfde woord, hebben wij de zekerheid van onze zaligheid, de berust op de trouw van de Heer Jezus Christus. En de hele Hebreeënbrief spreekt daar feitelijk over. Hè? Dat het zo is. Maar hier dus ook. In de welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Ja, met geloof. Door het geloof van hem. Waar wij gelovig zijn, op hem vertrouwen. Kunnen we naar binnen gaan. Want wij vertrouwen op zijn trouw. Heb je dat? Wij als gelovigen vertrouwen op zijn geloof. Dan heb je 3 keer hetzelfde woord. Nou ja, en daarna volgt de oproep om inderdaad getrouw te zijn aan ons als gelovigen. En er volgt dan ook meteen een gebed aan het eind van deze uiteenzetting. Maar de aardigheid is natuurlijk dat dit gedeelte dan eindigt, want hierna volgt het praktische gedeelte van de brief vanaf hoofdstuk 4, hoe het uitwerkt zo. Maar op dit hoogtepunt wordt dus gewoon gezegd dat wij bij de Heer naar binnen gaan of gegaan zijn met vrijmoedigheid. En dat betekent in de praktijk niks anders dan dat wij aanzitten aan zijn tafel. Het is het verhaal van de... Er is een maaltijd bereid en wie komt er nou? Nou, de genodigden komen niet, want die hebben wat anders te doen. Dat is een beeld van de Joden. En de zwakzieke en misselijke, of wat was het ook weer? De kreupelen, de blinden. En waar haal je zoveel van die lui vandaan, zeg? Nadat al 3,5 jaar de Heer al die lui genezen had, zijn er nog... Nou ja, laat maar zitten. Maar ze zitten aan zijn tafel. En daarna was er nog plaats. Ga dan maar eens aanstaan, wat die gelijkenis dan betekent. Daarna was er nog plaats en toen was het, ga dan maar helemaal, roep maar iedereen dan. En dan heb je 3 categorieën. De eerste waren de genodigden, maar die kwamen niet. Dat is het Joodse volk. Dan heb je de kreupelen en de blinden, wie bewaren. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Die kwamen wel en dan was er nog plaats en daarna kreeg je nog de heidenen. Nou, wie dat verbeteren kan, die moet het maar nodig doen. Maar de, zo ligt het. He? Het is net zoiets als het dochtertje van je Iris, maar die is dood. Dan heb je de bloedvloeiende vrouw, die wordt genezen. Toch? En dan heb je nog al die omstanders eromheen. En wat stellen ze voor? Het Joodse volk, 2 stammen. Ephraim, de 10 stammen. En dan alle heidenen. En zo, ja, dat, die komen er nog veel vaker tegen. Maar de aardigheid is natuurlijk dat in essentie wij als gelovigen onttrokken zijn aan deze wereld. We zijn geplaatst onder de heerschappij der genade. Dat is nog niet voor de wereld. Ik zei dat is nog niet voor de wereld. Maar dat betekent ook dat ik er nou niks verder over wil zeggen. Maar wij zijn daarmee aan de wereld onttrokken. Overgegaan uit de duisternis van de wereld en geplaatst in zijn licht. En in die situatie leven we van wat hij ons geeft. En u en ik, wij weten allemaal hoezeer het omstreden is. Maar we weten ook hoe eenvoudig het is. Hè? Want hoe dan ook, je kan er over filosoferen wat je wil. Maar brood en wijn zijn nou eenmaal de uitbeelding van leven. Het is dat woord dat uit de, dat brood dat uit de hemel is nedergedaald, dat is het levende woord van God, waaraan wij deel hebben, waarvan wij eten, waarmee wij ons voeden enzovoort. En de wijn is een beeld van het leven, dan wel de geest van God die hij ons geeft. En waaraan wij drinken, sterker nog waarmee wij doordrenkt zijn of worden. Want zo staat het feitelijk enzovoort. En dat men dat niet meer weet, dat het opgenomen is binnen de regels van een religie in de loop der eeuwen, al heel snel trouwens. Ja, dat is tragisch, alleen als je de Bijbel erbij open hebt, is dat allemaal zo doorzichtig en zo, ja, eigenlijk absurd. Dat, ja, ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. En ik wil er ook niet lelijk over doen, maar dit is wat het is. Dit is hoe wij leven van wat de Heer ons geeft. Het leven en overvloed. En hoe groot dat brood is, dat maakt al niet uit. En met 5 broden kun je 5000 mensen ver. Hè? Ja, dat is het. Het is iets wonderlijks. Net als het manna. Ze wisten niet wat het was. Maar het was het woord van God. Staat erbij. Nou ja, een metafoor daarvan, maar dat is wat het is. Zie? Nou ja. En dat is het mooie van zo'n teken. Het wordt ons niet opgelegd. Er staat niet dat we het moeten doen. Echt niet. Iemand zei, maar er staat zo dikwijls, dus het moet dikwijls. Dan zeg ik, dan kan je geen Nederlands. Toch? Nee. Er staat, indien gij daaruit drinkt, doet het tot mijn gedachtenis. Zodat je dat dus altijd moet doen als je een wijntje drinkt. Waarom het klein verkleinwoord is, weet ik ook niet. Dat zal wel weer Nederlands zijn. Maar het is altijd legaïm. Het is altijd op het leven. Het is altijd, niet alleen nu, maar het is altijd een beeld van eeuwig leven. Dat misschien dan uitgelegd moet worden. Dat zou kunnen, maar maak het alsjeblieft niet een uitbeelding van lijden en dood. Het is geen gifbeker. Hè? Nee, het is sterker nog, het is ongezuurd brood, officieel. Kan ook niet missen. Het was de paastijd, de paasviering. Als het niet de paasviering was, was het toch de paastijd. En dan was het ongezuurd brood. Dus hoe dan ook, het is een uitbeelding van een nieuwe schepping, nieuw leven, onbesmet enzovoort. Daar leven wij van. En dat is wat de Heer ons geeft. En waarvoor we hem zullen danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen wandelen in uw licht. Dat u ons onttrekt aan deze dwaze, verdwaasde, duistere en normloze wereld. Opdat wij zouden leven in uw licht en opdat uw woord een lamp zou zijn voor onze voeten en een licht op ons pad. Wij danken u te mogen weten waarheen wij onderweg zijn. Want sinds u ons getrokken hebt uit die wereld, doordat u ons hebt wedergeboren, zijn we onderweg naar de vervulling van die levende hoop, naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En u hebt beloofd dat u ons daar zou brengen, hoe dan ook. En daarom, Vader, we danken u dat we over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar die heerlijkheid die u zou openbaren. Een heerlijkheid waaraan wij deel zouden hebben. En daarom vertrouwen wij op wat u ons geeft. Aan genade en aan die kracht der genade die u in onze zwakheid zou volbrengen. We danken u daarom dat we hier mochten zijn, ook deze avond weer. En we danken u voor die tekenen die u ons hebt nagelaten, omdat ze ons spreken over wie u bent en wat wij geworden zijn, sinds wij rondom u vergaderd worden en naderen tot die troon der genade. En om die redenen bevelen we ons bij u aan. Niet omdat wij iets verdiend hebben, niet omdat wij als zondaren denken dat u wel naar ons om zult zien, maar op grond van uw beloften. Want u hebt beloofd ons niet te begeven, ons niet te verlaten en ons te geven wat wij nodig hebben, opdat wij zouden kunnen leven tot verheerlijking van uw naam, om te delen in uw heerlijkheid in de toekomst. Amen.